Hallo, ik ben Noah. Welkom bij de podcast van 9R3. Vandaag zal ik dit boek samenvatten en bespreken. Nixon en Kissinger, Partners in Power, is een gezamenlijke politieke biografie van historicus Robert Dallek. Het boek volgt president Richard Nixon en zijn nationale veiligheidsadviseur, later minister van Buitenlandse Zaken Henry Kissinger. Van januari 1969 tot Nixons aftreden in augustus 1974. Dallek beschrijft niet alleen grote momenten uit de Koude Oorlog, maar onderzoekt vooral hoe de persoonlijke verhouding tussen beide mannen het Amerikaanse buitenlandse beleid vormgaf. Hun samenwerking leverde diplomatieke doorbraken op, zoals de opening naar China en ontspanning met de Sovjet-Unie. Tegelijk behandelt het boek de oorlog in Vietnam, de bombardementen op Cambodja, Chili, het Midden-Oosten en de Watergate-crisis. De kern is dat Nixon en Kissinger, ondanks hun duidelijke verschillen in stijl en achtergrond, vergelijkbare ambities, onzekerheden en neiging tot geheimhouding hadden. Op basis van vrijgegeven documenten en gespreksopnamen laat Dallek zien hoe macht in het Witte Huis werd geconcentreerd, gebruikt en uiteindelijk ondermijnd. Het is dus zowel diplomatieke geschiedenis als een scherpe studie van leiderschap onder druk. Ik zal je de belangrijkste inzichten uit dit boek geven. Ten eerste, een partnerschap waarin samenwerking en rivaliteit tegelijk bestonden. Dallek presenteert Nixon en Kissinger niet als een eenvoudig presidentieel duo waarin de ene beslist en de andere uitvoert. Hun verhouding was productief, maar ook gespannen. Nixon had als president de formele macht en wilde buitenlandse successen koppelen aan zijn historische nalatenschap. Kissinger bezat grote invloed door zijn kennis, zijn toegang tot diplomatieke kanalen en zijn vermogen om complexe onderhandelingen te sturen. Beiden hadden er belang bij elkaar nodig te hebben, maar zij wedijverden ook om erkenning, invloed en prestige. Dat maakt de titel Partners in Power bewust dubbelzinnig. Het partnerschap vergrootte hun slagkracht, terwijl hun onderlinge wantrouwen de besluitvorming kon vertroebelen. Dallek legt verband tussen hun persoonlijke eigenschappen en hun politieke werkwijze. Beide mannen waren grotendeels zelfmede, uitzonderlijk ambitieus en gevoelig voor kritiek. Zij deelden bovendien een voorkeur voor besloten, overleg boven open bestuurlijke procedures. Daardoor konden zij snel handelen, maar werd tegenspraak minder zichtbaar. Het boek maakt duidelijk dat buitenlands beleid niet uitsluitend voortkomt uit nationale belangen of ideologie. Ook de behoefte van leiders aan controle, waardering en een plaats in de geschiedenis kan bepalen welke opties zij kiezen. Die focus op de relatie zelf onderscheidt dit werk van een gewone chronologie van de Nixon-jaren. Ten tweede, geheime diplomatie als instrument voor controle en doorbraken. Een centraal mechanisme in het boek is de inzet van geheimhouding. Nixon en Kissinger vertrouwden sterk op kleine, afgeschermde kringetjes van adviseurs, directe telefoongesprekken en geheime diplomatieke contacten. Hun bekendste succes, de opening naar China, laat zien waarom deze aanpak aantrekkelijk was. Door gevoelige contacten buiten de gebruikelijke publieke en bureaucratische kanalen te houden, konden zij een diplomatieke verschuiving voorbereiden die in de bestaande verhoudingen nauwelijks denkbaar leek. Ook de onderhandelingen over ontspanning met de Sovjet-Unie kregen vorm via intensieve persoonlijke diplomatie. Dallek laat echter zien dat dezelfde methode een hoge prijs kon hebben. Wanneer informatie wordt beperkt, kunnen deskundigen, ministers, het congres en bondgenoten minder goed controleren welke risico's worden genomen. Geheimhouding werd daarmee niet alleen een tactiek voor onderhandelingen met buitenlandse regeringen, maar ook een middel om de eigen regering te beheersen. Voor Nederlandse en Belgische luisteraars is dat herkenbaar als een contrast met de grotere nadruk die parlementaire stelsels doorgaans leggen op coalitieoverleg en ministeriële verantwoording. Dalleks punt is niet dat discretie altijd verkeerd is. Diplomatie vereist soms vertrouwelijkheid. Wel toont hij dat geheimhouding gevaarlijk wordt wanneer zij structureel de plaats inneemt van toetsing, gedeelde verantwoordelijkheid en democratische controle. Ten derde, Vietnam en Cambodja tonen de grenzen van machtspolitiek. De oorlog in Vietnam vormt in Dalleks analyse geen los dossier, maar een toetssteen voor de manier waarop Nixon en Kissinger macht uitoefenden. Zij erfden een oorlog die militair, politiek en moreel vastgelopen was. Toch zochten zij niet alleen naar een vertrek, maar ook naar een regeling die de Amerikaanse geloofwaardigheid moest beschermen. Die combinatie verklaart waarom onderhandelingen, militaire druk en binnenlandse politieke berekeningen voortdurend door elkaar liepen. De uitbreiding van de oorlog naar Cambodja illustreert de duistere kant van deze benadering. Besluiten met grote menselijke en internationale gevolgen werden in hoge mate vanuit het Witte Huis en de Nationale Veiligheidsraad gestuurd. Dalek verbindt dit met de overtuiging dat de Verenigde Staten kracht moesten tonen aan tegenstanders en bondgenoten. Maar hij laat eveneens zien dat machtspolitiek geen eenvoudige controle over gebeurtenissen oplevert. Militair optreden kon diplomatie juist compliceren, protest aanwakkeren en het vertrouwen in de regering verder aantasten. Vietnam laat daarom de spanning zien tussen een gewenste sterke onderhandelingspositie en de politieke schade van oorlogvoering. Het onderwerp is ook belangrijk voor het bredere portret van wijde mannen. Hun streven naar strategisch resultaat ging gepaard met een bereidheid om beslissingen af te schermen. Zo wordt de oorlog een voorbeeld van hoe ambitie, geheimhouding en angst voor gezichtsverlies samen het beleid konden verharden. Ten vierde China, de Sovjet-Unie en het Midden-Oosten als blijvende diplomatieke prestaties. Dalek beoordeelt Nixon en Kissinger niet uitsluitend via hun mislukkingen. Hij erkent dat hun beleid belangrijke verschuivingen in de internationale verhoudingen teweegbracht. De opening naar China was bijzonder ingrijpend, omdat zij de langdurige vijandschap tussen Washington en Peking doorbrak en de driehoeksverhouding met de Sovjet-Unie veranderde. De toenadering was geen plotseling einde van ideologische verschillen, maar een strategische herordening binnen de Koude Oorlog. Ontspanning met Moskou werkte volgens dezelfde logica. Nixon en Kissinger probeerden concurrentie te combineren met afspraken over onder meer wapenbeheersing, om het gevaar van directe confrontatie te beperken. Het boek behandelt daarnaast de crisis na de Oktoberoorlog van 1973 in het Midden-Oosten. Kissinger speelde als diplomaat een prominente rol bij het bereiken van een wapenstilstand en verdere bemiddeling. Dalek ziet dit als een van zijn sterkste prestaties in functie. Tegelijk voorkomt de auteur dat deze successen veranderen in heldenverering. De behaalde resultaten kwamen voort uit harde belangenpolitiek, persoonlijke profilering en soms een sterke concentratie van macht. De waarde van deze hoofdstukken ligt juist in die dubbele beoordeling. Diplomatie kan concrete stabiliteit opleveren, maar de kwaliteit ervan hangt ook af van de middelen, de transparantie en de politieke context waarin zij wordt bedreven. Tot slot, Watergate onthult hoe buitenlandse politiek als binnenlands schild kon dienen. In het laatste deel van het Nixon-tijdperk verschuift de betekenis van nationale veiligheid. Dalek beschrijft hoe Watergate niet alleen een binnenlands schandaal was, maar ook invloed kreeg op het buitenlandse beleid en op de verhouding tussen Nixon en Kissinger. Nixon raakte steeds meer geïsoleerd en gedroeg zich volgens de beschikbare bronnen grilliger. In die omstandigheden kon het aantrekkelijk lijken om diplomatieke activiteit en verwijzingen naar nationale veiligheidsbelangen te gebruiken als bewijs dat de president onmisbaar was. Dalek laat zien dat Kissinger hierin niet slechts een neutrale vakminister was. Hij hielp mee om het belang van continuïteit in buitenlands beleid te benadrukken en accepteerde of ondersteunde in verschillende gevallen de poging om politieke schade via nationale veiligheidsargumenten te beperken. Dat maakt het boek moreel complexer dan een verhaal waarin alle verantwoordelijkheid bij Nixon ligt. Nixon verschijnt als de dominante figuur met obsessies die het presidentschap ondermijnden. Maar Kissinger behield invloed door zich aan de president aan te passen en diens kwetsbare ego te bedienen. De les is niet dat buitenlands beleid en binnenlandse politiek ooit volledig te scheiden zijn. Wel maakt Dalek duidelijk hoe riskant het wordt wanneer staatsbelang als retorisch schild dient tegen wettelijke en democratische verantwoording. Watergate laat daarmee zien dat de concentratie van macht uiteindelijk ook het vermogen tot verstandig bestuur aantast. Concluderend, dit boek is vooral geschikt voor lezers die de Nixon-periode, de Koude Oorlog en de werking van presidentiële macht beter willen begrijpen. Het vraagt wel aandacht. Met zijn uitgebreide archiefmateriaal en lange reikwijdte is het geen lichte eerste kennismaking met de Amerikaanse geschiedenis. Wie bereid is de tijd te nemen, krijgt daar een uitzonderlijk rijk beeld voor terug van de wisselwerking tussen persoonlijkheid, diplomatie en instituties. Voor studenten geschiedenis, internationale betrekkingen en politieke wetenschappen is het bijzonder bruikbaar, omdat Dalek grote gebeurtenissen steeds koppelt aan concrete besluitvorming. Ook lezers die geïnteresseerd zijn in hedendaagse vragen over geheime onderhandelingen, nationale veiligheid en democratische controle vinden er veel aanknopingspunten in. De intellectuele opbrengst ligt in de nuance. Nixon en Kissinger worden niet gereduceerd tot louter architecten van diplomatieke successen en evenmin tot alleenschurken. Dalek toont hoe reële prestaties, zoals China en ontspanning, naast zware morele en politieke tekortkomingen kunnen bestaan. Juist daarin onderscheidt Partners in Power zich van biografieën die slechts één van beide mannen centraal zetten, of van algemene overzichten van de Koude Oorlog. De gezamenlijke biografische vorm maakt zichtbaar hoe een president en zijn belangrijkste adviseur elkaar versterken, begrenzen en soms in gevaarlijke richting duwen. Dankzij vrijgegeven telefoongesprekken, documenten en tapes biedt het boek bovendien meer inzicht in de besloten wereld achter publieke toespraken en officiële beleidsverklaringen. Het resultaat is een indringende studie van macht die zowel historisch specifiek als politiek blijvend relevant is. Als je ons wilt steunen, Robert Dallek, kun je het boek kopen via de Amazon-link die ik in de beschrijving van de podcast heb geplaatst. Laat me na het lezen weten wat je ervan vond en deel je gedachten. Tot de volgende keer.